Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Karin Wening, voormalig waterpoloer en bouwer van Dream Teams binnen organisaties vanuit een systemisch perspectief.
En ik ben Helen Boering, voormalig keepster van het Nederlands Dames Waterpolo Team. Als teammanager binnen het bedrijfsleven gebruik ik dagelijks mijn topsportervaring om het maximale uit mezelf, het team en ons bedrijf te halen.
Samen bespreken wij iedere twee weken hoe je het potentieel van je team kunt maximaliseren en welke succesfactoren teams in het bedrijfsleven laten excelleren.
We halen inspiratie uit de overeenkomsten tussen topsport en ondernemerschap en koppelen kennis, wetenschap en ervaring aan de praktijk van de werkvloer, zodat je het dezelfde dag nog kunt toepassen.
En tijdens aansprekende interviews op interessante locaties geven we je een unieke kijk in de wereld van voormalig topsporters die nu ondernemen. Luister mee en ontdek hoe je de dynamiek van jouw team optimaliseert. Ben je klaar om jouw team naar het hoogste niveau te tillen? Stem dan iedere twee weken af op een nieuwe aflevering van Team Matters. Welkom bij een gloednieuw seizoen van de Team Matters podcast. Vandaag duiken we in een onderwerp dat van vitaal belang is zowel voor sportteams als bedrijven. Teamverandering. Verandering is er namelijk altijd. Veranderingen die minder vaak voorkomen, zoals wijzigingen in de spelregels of in wet en regelgeving. Maar veel vaker gaat het over de veranderingen waarin we snel moeten anticiperen. Mensen vallen uit door ziekte of blessures. Spelers en teamleden gaan weg en komen ook weer binnen. Het heeft allemaal effect op de continuïteit en de teamdynamiek. Ja, en in de sport is dat dan direct zichtbaar. Hè? Als iemand zich blesseert, dan wordt deze speler vaak direct gewisseld. En er kan ook verandering plaatsvinden wanneer een specifieke tegenstander vraagt om een aanpassing van de tactiek om de winst te behalen. Veranderingen in het bedrijfsleven daarentegen verlopen doorgaans geleidelijker en zijn vaak visueel minder zichtbaar. En hoe ga je nou om met al die veranderingen? Hoe behoud je de benodigde stabiliteit en continuïteit om met elkaar verder te blijven ontwikkelen en doelen te behalen? En hoe behoud je het potentieel om verder te ontwikkelen? In de vorige aflevering en serie hebben we onze teamreflectie gedeeld. En hierbij refereerden we aan het teamontwikkelmodel van Tuckman, waarin de verschillende stadia, forming, storming, norming, performing en adjourning, onderdeel uitmaken van teamontwikkeling. En in deze podcast gaan we in op de adjourning fase. En de afscheidsfase eigenlijk. Een fase die vaak wordt vergeten. En in dit geval is het ook voor ons Team Matters team heel opportun en direct van toepassing. Want Marjolein, onze gewaardeerde sportpsycholoog, heeft de mogelijkheid gekregen om naast haar eigen onderneming ook als studentpsycholoog aan de slag te gaan. Superleuk natuurlijk voor haar. En dit vraagt ook tijd en energie. En hierdoor heeft ze moeten besluiten om ons team te verlaten. Enorm jammer. En tegelijkertijd zijn dit soort veranderingen ook altijd, ja, die zijn er gewoon altijd. Dus ik neem je mee in wat er nu eigenlijk gebeurt dan in zo'n adjourning fase. Je kan het vergelijken met een stadium van het einde van een sportseizoen. En in het bedrijfsleven kan het dan gaan over het behalen van de doelen die gerealiseerd zijn of een project dat is afgerond. Maar ook omdat teamleden vertrekken of nieuwe binnenkomen of aan een ander project worden toegevoegd. En het is dan belangrijk om deze periode met elkaar met aandacht af te ronden. Dit afscheid eigenlijk op de afronding te markeren en waardering te tonen voor de bijdrage van elk teamlid. En waarom is dit nou zo belangrijk? Ja, als leider is het jouw taak om het afscheid te faciliteren en het team te begeleiden naar nieuwe kansen en uitdagingen, naar de volgende fase, terwijl je de waardevolle lessen van de samenwerking weer meeneemt en daarop door kan bouwen. Ja, en nu hebben we het over bijvoorbeeld een vertrekkend teamlid. Maar het kan ook zo zijn dat je zelf de pijnlijke beslissing moet nemen om iemand te laten gaan, te ontslaan. Of jij bent degene die wordt ontslagen. Dus hoe zorg je voor een gezonde verwerking van deze emoties die er ook gewoon bij komen? En het los kunnen laten zonder dat er enige claims over en weer zijn. Zodat bijvoorbeeld ook verborgen rollen niet kunnen ontstaan. En voor wie je denkt, waar heeft het nu over met die verborgen rollen? En hier hebben we een uitgebreide podcast ook over opgenomen in de podcast over rolverdeling. Dus die link zal ik ook even in de show notes plaatsen. Ja, en hoe neem je nu afscheid waardoor in die onderstroom, die emotionele laag, ook niets blijft hangen? Dat die verdere groei en ontwikkeling van zowel het team als het vertrekkende teamlid in de weg kan staan. Nou, vanuit systemisch perspectief bekeken heb je in deze afscheids ofwel adjourning fase te maken met een soort boedelscheiding. Een term die Jan-Jacob Stam, oprichter van onder andere het Helling Instituut Groningen en belangrijke opleider in systemisch werkveld, zo genoemd heeft. En in dit systemisch gedachtegoed is het van belang om een drietal aspecten in acht te nemen. Het eerste is dat het van belang is dat er waardering wordt gegeven, waar ik al eerder over sprak, aan de bijdrage van degene die het team verlaat. Dus degene heeft altijd een unieke bijdrage. En dat kan zijn bij een afronden van het project dat je dat ook met elkaar benoemt, van ieder teamlid. En daarnaast is het ook van belang om aan te geven wat specifiek concreet iemand heeft bijgedragen en toegevoegd. En wat je ook vaak ziet is dat een vertrekkend teamlid vaak zegt van ja, ik heb, of iemand die ook weg moet, vaak ook de emotie heeft van ja, ik heb dit met zoveel liefde of met zoveel passie, met hart en ziel en dat soort uitspraken gedaan. Het is belangrijk dat je dat natuurlijk wel weer meeneemt naar je volgende, in je verdere loopbaan of sportcarrière. Dus dat je dat stuk wat je hebt toegevoegd aan het team ook weer meeneemt. En het is ook belangrijk dat het daarbij blijft. Hè? Dus dat je ook niet over je graf wil regeren, zoals dat dan eigenlijk heet. En dat je eigenlijk toch nog wel steeds wil weten hoe het daarmee gaat. Of dat ze verder gaan met jouw ideeën bijvoorbeeld. Het is de bedoeling dat beide vrij zijn om zich weer autonoom te kunnen ontwikkelen. Dus loslaten wat je hebt bijgedragen, zodat de ander ook vrij is om het potentieel verder te ontwikkelen. En zo ontstaat er dan ook geen informeel verborgen teamlidmaatschap. Een voorbeeld van hoe je deze drie aspecten kunt integreren is bijvoorbeeld in een afscheidsspeech of een ritueel wat je met je team bedenkt. En ook daar vind je een voorbeeld van als link in de show notes. En even terug naar de mededeling van Marlijn. Ja, dat deed natuurlijk wel even pijn, want je bent lekker dan op elkaar ingespeeld en dan wil je door, toch? En dan moet je schakelen. En wat ik al eerder zei, veranderingen gaan ook gepaard met emoties. En emoties bij teamverandering is zowel onvermijdelijk als ook onmisbaar. Het is ook iets moois. Het betekent namelijk iets. It matters. Ja, en bij veranderingen ga je als persoon en team ook de verschillende fases van emoties heen en door. Van ontkenning naar boosheid, van onderhandelen naar verdriet, naar acceptatie. En deze vijf fases die heeft Elisabeth Kübler-Ross beschreven. Eigenlijk over rouwverwerking. Maar bij veranderen gaat het ook over loslaten. En daarom zijn die vijf fases, zie je vaak terug in veranderprocessen. Dus verandering vraagt om tijd en bezinning. Hè? Van, oh jee, wat nu? Kunnen we het ook op een andere manier invullen? Hè? Moeten we de frequentie verlagen? Scheelt dat voor jou? Nee, oké, dan is het dus echt zo dat we afscheid gaan nemen. En vervolgens, oké, hoe gaan we dan door? Dus uiteindelijk ontstaan met deze veranderingen ook altijd weer nieuwe mogelijkheden. En ga je denken over een nieuw concept bijvoorbeeld. En dan kom je dan vanzelfsprekend weer in een vormingfase en in de opbouw. Ja, en dan is het zover dat het nieuwe team staat. Dus ik ben dan ook enorm verheugd om Helen Boering, ex-international keepster van het Nederlands Waterpolo Team, te mogen verwelkomen als nieuw teamlid. Welkom Helen Boering. Laat me je even introduceren met een indrukwekkende achtergrond als voormalige international waterpolo keeper. Heb jij echt talloze medailles op je naam staan, hè? Waaronder goud op het WK Waterpolo 1991.
Ja.
Ondanks vorig jaar in het nieuws toen onze dames waterpolo 32 jaar na dato wederom goud op de WK wonnen. Een mooi moment. Ook een bijzonder moment in jouw carrière dat je in 1994 stopte en in 98 weer terugkeerde in het Nederlandse selectie. Omdat jij je mocht voorbereiden op de Olympische Spelen in Sydney in het jaar 2000. Het jaar waarin waterpolo voor dames voor het eerst een Olympische sport werd.
Zeker, zeker.
En daarvan gaan we zo nog meer horen. Want ja, weer stoppen en weer terugkomen is toch een bijzonder moment. Maar Helen is meer dan alleen een sporticoon. Afgestudeerd bewegingswetenschapper heb je ook carrière gemaakt in de farmaceutische industrie. Waar je je vaardigheden als teammanager en projectleider hebt ingezet en nog steeds inzet om teams te leiden naar succes, zowel op menselijk niveau als operationeel. Dus welkom bij Team Elle. Ik kreeg echt enorm naar uit om samen te werken met jou en te groeien. En eigenlijk voelt het meer als een welkom terug in het team, want wij kennen elkaar al een tijdje. Ik denk zo'n 40 jaar. Zegt ook wat over onze leeftijd.
Precies.
Maar goed, misschien een goede start voor jou, Elle.
Ja. Wij kennen elkaar inderdaad van de, Vute, waterpoloclub in Amstelveen. Waar jij langskwam als jonkie toen nog, hoor.
Dat was heel jong.
Ja, precies. En daar hebben we samen gespeeld op het hoogste niveau. En op een gegeven moment ben ik daar weggegaan. Maar wij kwamen elkaar aan het eind van mijn topsport, van mijn tweede topsportcarrière, weer tegen. Bij het IJ, waar jij mij benaderde om daar te komen spelen na de Olympische Spelen. En ik, we zaten daar met een heleboel oud hoofdklasse speelsters. En daar hebben we een ongelooflijk mooi topteam en toptijd gehad. Het ging niet meer om het hoogste niveau, maar het ging nog steeds ontzettend om winnen. Maar wel op een hele gezellige manier.
En vooral het vieren.
En vooral het vieren
naar de winst.
Ja, zeker. Ja.
Echt een dreamteam, zoals we het noemen, in en buiten het team. En met elkaar hebben we ons eigen team gecreëerd toen ook. Hè?
Ja.
Ja, leuk om dit samen te doen. Vertel Helle, wat trok jou aan in Team Matters? En wat deed jouw besluit om deelgenoot te worden?
Ja, ik was al een beetje betrokken door jou in het idee, in het concept. Ik heb zelf heel veel parallellen tussen wat ik gedaan heb als topsporter en wat ik nu doe in mijn rol als teamleider en manager. Dus ik vond het superleuk om mee te denken, of mee te doen, te reviewen, feedback te geven. Dat sprak me heel erg aan. En ik heb ook alle afleveringen geluisterd. En kreeg ook steeds meer ideeën over van, wat zijn nou de parallellen? En wat heb ik ook toegepast in mijn werk? En ik denk dat ik daar heel veel dingen heb meegenomen. De kracht van het individu. Kijken waar je optimaal gebruik kan maken van de kwaliteiten die mensen hebben. En niet zozeer de nadruk leggen op van, waar ben je niet goed in en wat moet je leren. Maar juist, waar maak je het verschil? En dat is een beetje ook wat Mark Lammers natuurlijk heeft gedaan. Van, je hebt de speelster nodig die het winnende doelpunt kan maken met de extra kwaliteiten. En als je daar niet op traint, dan krijg je allemaal gemiddelde speelsters. En dat helpt niet voor een topteam.
Ja, trainen op de kwaliteiten en op de talenten in plaats van wat de zwakheden zijn eigenlijk.
Ja.
Ja. En met welke talenten voegen ze waarde toe aan het team en het bedrijf? Met jouw hele staat van dienst, wat denk jij dat jij echt meebrengt wat de luisteraars zullen gaan herkennen bij jou?
Ik zal mijn ervaringen delen over de lessen die ik in de sport geleerd heb. De harde lessen, maar ook de mooie lessen. En hoe ik die vertaald heb naar mijn werk. En hoe ik die nog steeds aan het vertalen ben naar mijn werk. Hoe ik ben omgegaan naar het zoeken naar de balans in mijn team. Mensen kansen geven om fouten te maken. Wel daarvan te leren, want fouten maken op zich is niet goed. Maar als je de juiste intentie hebt om dingen te doen en dan maak je fouten, dan leer je daar heel snel van. Het grappige is, in de sport noem je dat trainen. Dat zijn de momenten dat je fouten maakt, dat je blijft oefenen. Maar het lijkt in een werksituatie wel alsof we al elke dag een wedstrijd moeten spelen en nooit de kans krijgen om te trainen en om die fouten te maken.
Ja, mooi. Want als we meteen daar maar gewoon even een voorbeeld van geven. Hè, van kun je ons meenemen in een persoonlijk moment in jouw carrière. Dat diepgaande invloed heeft gehad op jouw ontwikkeling als sporter. En hoe dit jou gevormd heeft.
Ja, heel veel voorbeelden. Een van de voorbeelden is denk ik. Kijk, iedereen viert altijd de momenten. En Olympische Spelen was ook. Iedereen ziet mij als ik. Ook bij Amerikaanse klanten zegt dat ik op de Olympische Spelen ben geweest, dan geeft dat een enorme aanzien.
Het is een binnenkomer eigenlijk, hè?
Het is een binnenkomer, zeker bij Amerikaanse bedrijven. Ik heb ook echt moeten leren om dat ook te gebruiken in een positieve zin. Want ik ben niet zo iemand die dat van de daken schreeuwt. Maar nou, aan de andere kant realiseer ik me ook dat het, dat het heel mooi is. Dat je daar op de Olympische Spelen bent geweest. Maar het heeft mij ook heel veel gekost. En dat was niet alleen maar positief.
Dus, zullen we toch ingaan op die bijzondere anekdote, hè, waar we natuurlijk net een cliffhanger hebben gehad van je was gestopt in 1994. Ja. Je werd gevraagd en vervolgens kunnen we dan even met jou doorgaan op het moment van wat heeft het jou gekost? Uh-huh. Kun je ons meenemen in jouw verhaal hierin?
Ja, nou, in 1994 was ik 30. Ze zeggen dat keepers een beetje eind 20 hun hoogtepunt hebben. En ik zat al heel wat jaren in het Nederlands team. Dus het was voor mij inderdaad mooi om op dat moment af te sluiten. En ook wat meer op de werkcarrière te richten. Ben daarna ook even teammanager geweest. Heb ook echt actie gevoerd om dameswaterpolo op het Olympisch programma te krijgen.
Team NL was dat ook?
Nee, dat NL was meer als, niet als NL sporter, maar okay, yeah. Meer vanuit mijn teammanagerschap. En omdat ik de jeugd bij de jeugd betrokken was.
Ah, yeah.
Dus dat waren de meiden die naar Sydney 2000 zouden moeten gaan.
Yeah.
En in 98 werd ik door de toenmalige bondscoach gevraagd of ik weer wilde gaan keepen. Ik was inmiddels al bijna een jaar ook met waterpolo gestopt. Dus in eerste instantie zei ik van nee, dat gaat niet lukken. Ik had een baan, ik had een hypotheek. Mijn waterpolo carrière was voorbij. Maar dan gaat toch je sporthart kloppen. En de realisatie, als ik het nu niet doe, dan komt het er dus nooit meer van. Ik krijg nu nog één kans, die moet ik pakken. Dus ik heb uiteindelijk gestopt met werken en weer vol ervoor gegaan. We hebben ons toen in maart 99 eigenlijk als eerste land gekwalificeerd. Dus dat was in ieder geval binnen. Het team mocht gaan. Ik moest natuurlijk ook nog zelf zorgen dat ik weer helemaal
topfit was.
In vorm kwam, topfit was. Ik was gestopt met een blessure, dus dat was ook wel wat extra aandacht voor. En ik heb dus inderdaad anderhalf jaar als een echte topsporter geleefd. En uiteindelijk op de Spelen. Ik heb in dat hele traject niet het gevoel gehad dat ik ooit enige kans zou maken om echt een bijdrage te kunnen leveren. Terwijl ik het gevoel had dat wel de bedoeling was. En ook op de Spelen. Geen minuut gespeeld, terwijl ook daar wel aanleiding toe was. Dus dat was voor mij een enorme teleurstelling. Niet zozeer dat ik niet speelde, want als het team goed draait, ik zit liever op de bank en win goud dan dat ik speel en tweede word. Dat heb ik ook altijd verkondigd naar de keepsters die ik ook getraind heb. Maar het liep niet goed, dus er was wel ruimte voor verandering.
Ja, dan voor een wissel eigenlijk. En speeltijd in die zin.
Ja.
Ja. En dan heb je dat te verduren dus als sporter, waar je dan alles voor opgeeft.
Ja, en ook in het traject daar naartoe. Achteraf ga je dan dat ook analyseren en verwerken. Wat dat betreft is het ook eigenlijk best een beetje een rouwproces. Mensen zeiden tegen mij, goh, wat jammer dat jullie geen medaille hebben gewonnen. En dat woord jammer vind ik dus nog steeds echt een vreselijk woord. Want dat dekt de lading compleet niet. Je hoort nu sporters ook heel vaak zeggen zuur. Denk, ja, dat
is wel een goed woord.
Ja, dat geeft alweer meer. Want ik heb op een gegeven moment ook een stukje geschreven daarover. Van je zegt ook niet, wat jammer dat je je trouwring kwijt bent. Weet je, dat is gewoon, gaat zoveel dieper. En het is niet zo dat er iemand overleden is of wat dan ook. Zo diep gaat dat niet. Maar jammer is dat dekt die lading niet.
Nee, niet al die pijn, die bloed, zweet en tranen, ja, wat je daarvoor over hebt gehad. En,
ja, als je de bus mist of de trein mist, dat is jammer. Maar als je een medaille mist, dan is dat inderdaad
zuur.
Zuur, heel zuur.
We hebben een nieuw woord, zuur. Precies. En als iemand een beter woord weet, horen we het ook.
Ja.
Maar voor nu is het zuur. Ja. Ja.
Dus... Ja, en daaruit, en ik denk dat ik daar ook ongelooflijk veel geleerd heb, ook over mezelf. Ik was teruggevraagd door deze coach. Deze coach stond op een gegeven moment onder druk. En ik dacht, ja, maar als deze coach weggaat, dan zegt de volgende coach misschien wel van, ja, maar ik heb jou helemaal niet nodig. En je zegt wel je baan op. Dus daar zat bij mij natuurlijk ook nog wel wat... wat emotie van, oh jee, als deze coach weggaat. Dus ik heb op een gegeven moment ook gepleit dat deze coach bleef. Nou, dat is een van de dingen die ik me had voorgenomen. Van, ik ga nooit meer iets doen waarbij ik mijn eigen belang boven het teambelang stel. En dat heeft me daarna ook een keer mijn baan gekost. Omdat ik het teambelang belangrijker vond dan mijn eigen belang. Werd gezien als gevaarlijk, omdat ik mijn mening gaf voor het team. Dus dat gebeurt. Maar daarmee kan ik mezelf ongelooflijk recht in de spiegel aankijken. En dat zijn hele goede dingen die je dan toch leert en toch meeneemt. En waardoor je uiteindelijk ben ik super trots dat ik die kans gepakt heb. Er zijn niet heel veel mensen die naar de Olympische Spelen gaan. Alhoewel, als je op de Olympische Spelen rondloopt, denk je... Goh, wat lopen er hier veel mensen rond? maar als je dan weer thuis bent, dan zijn het er niet heel veel. En ik heb wel laten zien dat ik dat niveau weer aan kan. Dat ik weer terug kan komen. Dat ik kan knokken. Dat ik heel veel teleurstellingen kan verwerken. En dat ik trots kan zijn op het feit dat we daar met z'n allen gepresteerd hebben. En misschien niet naar verwachting... maar dat kan ook een keer gebeuren. Kan er altijd maar eentje goud winnen.
Ja, ja. En het is inderdaad... voor velen hebben... op dat moment als team weet je... wat je er met elkaar voor hebt gelaten... en geofferd en te verduren hebt gehad. En het mooie aan teamsport is... dat je dat dan ook met elkaar kan delen... en tegelijkertijd heb je individuele... rouwproces met bepaalde dingen.
Ja, zeker.
Dank je wel daarvoor om dat te delen. Ja, mooi Helen, hoe je die voorbeelden zo kan geven uit die topsport. En ook zo meteen kan relateren aan wat je nu in dit arbeidsleven ook meeneemt. Maar ook als in je persoonlijke leven, wat je ons daarin mee kan geven. En wat ik ook altijd heel belangrijk vind, is dat niet alleen wat je toevoegt. Maar ook dat jij er iets aan hebt, hè, wat jij kan ophalen. Waardoor jij ook weer als persoon kan groeien en ontwikkelen. Wat hoop jij er ook voor jezelf uit te halen aan je deelname in het team van Team Matters?
Ja, ik ben een persoon die vooral vanuit de ervaring managt en vanuit het gevoel. En wat ik heel mooi vind is dat in deze podcast dat ook gekoppeld wordt aan het systemisch denken en het systemisch principes. Dus ik wil mijn praktijkervaring zeg maar terugvertalen naar... Hoe zit dat nou in de theorie in elkaar? En waarom doe ik dingen die ik doe? En kan ik daar nog wat aan toevoegen? Dus hoe dat meer in een groter kader te zien is... behalve op mijn onderbuikgevoel... waar ik het redelijk ver mee geschopt heb. Maar ik vind het heel boeiend om de theorie daarachter meer in te duiken. En dit is een prachtige manier om dat te doen. En om dan vervolgens de boeken in te duiken. Om te denken van, hoe zit dat dan? En hoe gaat dat dan?
Ja, dus een soort onderbouwing. Hè? Even voor de luisteraar. Systemisch gedachtegoed is ook daar waar we in het bedrijfsleven ook heel vaak inzoomen. Dat we wat meer gaan uitzoomen. En gaan kijken van, we zijn allemaal een onderdeel van. Ja. Een groter geheel. En hoe zitten er nou onderlinge dynamieken in de relaties? Wat daar nou speelt? Dan hebben we het vaak over de bovenstroom, wat we zien in gedrag. En in de onderstroom, dat wat we voelen en emoties. Waar we soms vaak ook in het bedrijfsleven, maar ook in de topsport. Als we bezig zijn met prestaties. Dat soms wat ondergesneeuwd of onderbelicht blijft.
Zeker.
Nou, leuk. En fijn om dat met elkaar te delen. En Helen, heb je ook een motto of een quote die voor jou heel aansprekend is?
Ja, mijn levensmotto is eigenlijk het leven is geven en krijgen. Standaard is natuurlijk het leven is geven en nemen. Maar ik vind dat je niks te nemen hebt van anderen. Ik wil altijd onvoorwaardelijk geven. En niet denken van nou, dan verwacht ik iets terug. En daarom heb ik hem zelf anders van het leven is geven en krijgen. Want krijgen is ook onvoorwaardelijk krijgen.
Onvoorwaardelijk ontvangen dan ook, ja, zeg maar eigenlijk.
Ja, precies. Ja. En zonder dat daar verwachtingspatronen op zitten. Je doet niet iets om iets anders te krijgen. Je doet iets omdat je dat vanuit een intrinsieke motivatie wil doen. En dat probeer ik ook altijd uit te dragen. En alles wat ik dan krijg, zie ik als een cadeautje.
Mooi, hoor.
En dat maakt het alleen maar mooier.
Ja, absoluut. Hoe beïnvloedt dit jou, zou ik willen vragen. Maar je hebt dat eigenlijk al heel goed uitgelegd. Maar kom je daar ook wel eens mee in de knel?
Ja, je komt ermee in de knel op het moment dat je jezelf voorbij loopt en te veel onvoorwaardelijk geeft. En dan is het vaak een moment van, verwacht ik dan toch iets terug? Of overloop ik mezelf nu gewoon en moet ik zelf een stap terug doen? En je wil natuurlijk ook altijd krijgen.
Als we nu naar systemisch gaan, hè, dan moet er ook het balans zijn in het geven en ontvangen, hè, die uitwisseling. Anders komt er gedoe of gaat het schuren. Systemen zijn er ook op gemaakt dat het altijd weer gaat stromen en weer naar het oude toe gaat. Dus er is een balans nodig.
Ja.
Of het gaat bij jou schuren inderdaad. En dan heb jij daar weer iets in te doen.
Ja.
Hoe werkt dat dan als jij daarmee in de knel komt? Wat gebeurt er dan met jou? Wat doe je dan?
Nou, dan ga ik wel nadenken over, ik overloop mezelf. Ik geef te veel en het komt niet meer vanuit mezelf. Want dat is eigenlijk dan waar je tegenaan loopt. Dat je toch luistert naar verwachtingen van een ander... zonder die stap te maken van, is dit wat ik wil? Komt dit uit mij? Kan ik dit onvoorwaardelijk geven? En dat moet je in je werk ook doen. Bij mij wordt altijd gezegd dat ik heel loyaal ben. En dat ben ik ook. Alleen ik heb wel mezelf geleerd om dat wel vanuit een intrinsieke motivatie te doen. En niet vanuit een verwachtingspatroon. Want daar loop ik wel vaak tegenaan. Dat ik dan dingen toch doe, omdat ik denk, dan doe ik de ander daar een plezier van mee.
En ja, of dat team, ten gunste van het team, waarbij je jezelf dan weg kan cijferen, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja. En dat is moeilijk om voor jezelf die balans te houden. Maar ik probeer daar wel heel erg op te letten. Want je merkt gewoon wel op het moment dat dan gaat het aan je vreten. Want dan heb je zelf toch die verwachting dat je ook iets terugkrijgt. En als dat niet komt, dan verlies je heel veel energie. Dus heel erg veel vanuit van, is dit wat ik zelf wil? Of doe ik dit omdat een ander het verwacht?
En hoe spreek je dat dan uit? Want dit is interessant, hè? Een teamdynamiek.
Ja.
Dus jouw teamgenoten of wij. Daarin kan dat ook ontstaan. Hè? Dus, en hoe uitzicht dat dan bij jou? Als jij over je grenzen bent gegaan of dat je denkt van, hey, er is disbalans. Spreek je dan uit of word je dan stil of word je kortaf? Of...
Ik word een beetje grimmiger. Ik word wat stelliger, ik word wat harder. Ik heb weinig of minder tolerantie voor anderen. Mensen zien dat ik een beetje gefrustreerd raak.
Ja.
En dat is voor mij ook het signaal op het moment dat ik dan een beetje grumpy word. Dat ik dan denk van, wat maakt dat ik dat nu ben? En waar moet ik mijn energie gaan halen? Wat ga ik nu doen? Wat vind ik het leukste op mijn to-do-lijstje om te doen? Ga ik dat nu doen? In plaats van, wat wordt er straks weer van mij verwacht? De keuze maken, wat wil ik nu?
Ja. Mooi. En Helen, als je nou naar je motto kijkt, het leven is geven en krijgen. Hoe werkte dit dan in de sport voor jou en in het bedrijfsleven?
Nou, in de sport werkte het voor mij dat ik altijd trainde met de intentie om na de training een iets betere kiepster te zijn dan voor de training. Dus elke keer als ik het water in ging, was dat mijn intentie. Ik wil beter worden, ik wil beter worden.
Deed je dat heel bewust?
Ja.
Ja? Ja. Mooi.
Dat probeer ik op mijn werk ook te doen. Als ik 's morgens kom, om 's avonds net iets slimmer of net iets...
Een soort mantra klinkt het bijna.
Ja, net iets beter weg te gaan dan dat ik gekomen ben. Dus ja, het beter willen worden vanuit die intrinsieke motivatie. En dat maakte ook dat ik nooit dat competitiegevoel had. Want ik was in competitie met mezelf. Ik wilde mezelf beter maken. Ik kon het ook heel goed vinden met de andere kiepster. En het was uiteindelijk de coach die bepaalde wie daar in het doel lag. En het mooiste was gedurende een groot deel van mijn carrière dat het afhankelijk was van de tegenstander. Want we waren twee heel verschillende type kiepster. En het was dus ook heel verrassend voor een tegenstander. Want het was totaal anders of dan de een of de ander op doel lag. Dus ja, ik denk ook dat je als maatjes, als keeper maatjes... meer met z'n tweeën onder de lat ligt dan mentaal. Dan dat je als je competitie voelt, dan is het altijd van... ik hoop dat de ander een fout maakt.
Eigenlijk waar we Jan Smeekens eerder hoorden ook in een interview... Hè, die natuurlijk, hè, die staan dan helemaal individualistisch ook aan de start. En dan ben je echt in competitie met elkaar. Hè? Dan sta je naast elkaar. Maar in trainingssessie ben je er, maak je elkaar sterker. En dat hoor ik jou eigenlijk ook zeggen. Hè?
Ja,
je maakt jezelf sterk, maar je daagt elkaar ook uit. Ja. En daardoor word je zelf beter. En daardoor maak je je team weer beter. En, ja, mooi.
En dat vind ik ook het leuke van trainen. Dus dat...
Ja, daar ben jij zo enthousiast van trainen.
Ja,
sommigen vinden trainen, die denken, dat is gewoon een noodzakelijkheid om die leuke wedstrijden te spelen. Maar jij geniet altijd van het trainen.
Ja, ik vind de training geweldig. Ja, juist dat duel aangaan met een speler. En dat vind ik fantastisch.
Ja, mooi. Ja, en met deze introductie en uitwisseling geven we ook invulling aan weer het eerste stadium van teamontwikkeling van Tuckman. De vormingfase.
Zeker.
Vertel, Helen.
Ja, het was heel mooi. Je ziet dan, Marjolein stopt, ik stap in. De verwachting is eigenlijk, de trein rijdt al, we gaan door. Maar heel langzamerhand komen we er dan samen achter van... we moeten toch even opnieuw...
Upteamen,
het wiel uitvinden, ons wiel uitvinden. Dat heeft wat langer geduurd dan we verwacht hadden. Maar het was juist een hele goede periode om samen te bedenken van hoe dan en wat dan en wat willen wij dan samen en wat vinden wij belangrijk en welke vorm past bij ons. Dus die vormingfase die heeft zich inderdaad de afgelopen weken heel langzamerhand ontwikkeld. En ik denk dat we nu op het punt zijn dat we klaar zijn voor de volgende fase. Ik denk dat we de storming ook wel gehad hebben. We gaan nu richting norming en performing. De norming is nog niet helemaal afgerond, denk ik. We gaan hier en daar nog wat tweaken. Maar de performing fase is bij deze, denk ik, wel begonnen. Dus ik vind het heel mooi, zelfs met kleine veranderingen... maar ook in een team op het moment dat iemand geblesseerd raakt... of iemand door een rode kaart een aantal wedstrijden aan de kant zit... of wat dan ook gebeurt, de tactiek veranderd moet worden... dat je elke keer weer even door die fases heen gaat... en dat je dus even tijd nodig hebt om weer naar die performing fase toe te gaan. Hoe vaker je dat doet en hoe meer je op elkaar ingespeeld raakt... hoe sneller je door die loop heen gaat. En op een gegeven moment heb je het bijna niet meer in de gaten als er een wissel is. Dat is in een team natuurlijk fantastisch op het moment dat je wisselt... dat het team gewoon op hetzelfde niveau blijft presteren.
Ja, want dit is natuurlijk een nieuw spel, hè, podcasten.
Ja.
Dus vraagt het ook meer training? En dan heb je twee nieuwe persoonlijkheden... of een team van twee nieuwe persoonlijkheden. En die raakt weer op een ander moment. Hè. We waren natuurlijk ingespeeld in het waterpolo op elkaar.
Zeker, ja.
Podcast is weer iets nieuws. En dat heeft inderdaad training gevraagd. En
ja.
Dat zal steeds sneller gaan naarmate... het podcasten ook de sportpodcast onder de knie is.
Ja.
Ja, mooi. Dankjewel voor dit moment en voor deze aflevering.
Ja, graag gedaan. En ik kijk uit naar de volgende.
Yes. Dankjewel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende? Abonneer je dan op deze podcast en mis geen enkele aflevering.
Wij zijn Karin Wening en Helen Boering. Tot een volgende Team Matters.